Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier.
Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Iets minder dan een jaar geleden kwam ik met het idee om een verhalenbundel te schrijven. En niet zomaar een verhalenbundel, maar eentje waarin in elk verhaal dezelfde persoon centraal staat, Wim Jacobs. Het plan was dus om de hele bundel lang allemaal verhalen te schrijven over deze Wim, een simpele, gepensioneerde man die terugblikt op wat hij zo in zijn leven mee had gemaakt. Het zouden bizarre, sterke en vooral ongeloofwaardige verhalen zijn, waarin dingen gebeuren die of te gek voor woorden zijn of helemaal niet kunnen. De oorspronkelijke titel die ik in gedachten had was dan ook Het leven is zo gek nog niet, met de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs als ondertitel. Ik kwam op het idee toen ik op de bank zat en toevallig een stukje meekreeg van de serie over Hendrik Groen. Ik zag hoe hij aan een tafel zat en hoe een oud vrouwtje tegenover hem kwam zitten. In mijn hoofd maakte ik toen een raar sprongetje en ik zag voor me hoe het oude vrouwtje ineens een pond cocaïne op tafel zou leggen en Hendrik Groen een koffertje met geld naar de vrouwtje toe zou schuiven. Dat beeld is toen blijven hangen en ik was enorm gecharmeerd van het idee van een oude man die een veel wilder leven heeft of heeft gehad dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Toen begon ik met het opschrijven van verhaaltitels, die allemaal begonnen met Die keer dat ik. In dat format zou de oude Wim Jacobs dus even mooi gaan vertellen wat hij in zijn leventje allemaal voor geks mee had gemaakt. Op de een of andere manier ben ik met het schrijven blijven steken. Ik had een paar verhalen af, maar ik heb het nooit afgeschreven. Wel ben ik verder gegaan met andere projecten, zoals bijvoorbeeld een roman waarmee ik nu druk bezig ben. Toch blijf ik het idee van Wim Jacobs enorm leuk vinden en ik denk dan ook dat het een goed idee is om de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs een ding te maken. Speciaal voor deze podcast. Een beetje op de manier zoals de Sherlock Holmes verhalen vroeger verschenen, in een feuilleton. Zo zal ik dus ook, eens in de zoveel tijd, een wonderbaarlijk avontuur van Wim Jacobs voorlezen. In deze aflevering beginnen we met een voorwoord waarin Wim zich voorstelt, en lees ik een verhaal voor waarin Wim verstrikt raakt in iets waar hij eigenlijk liever niet verstrikt in was geraakt. Ik hoop dat het wat is. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. Dit is de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs. Voorwoord. Ja, nou, dus. Hoi. Welkom. Ik weet niet echt hoe ik dit moet beginnen. Het voelt allemaal nog wat onwennig. Ik ben namelijk helemaal geen schrijver. Mijn naam is Wim Jacobs en eigenlijk ben ik maar gewoon een man. Niets bijzonders dus. Ik ben dus zoals gezegd geen schrijver. In mijn hele leven, ik ben net met pensioen, zijn Sinterklaasgedichten en de verhalen die ik op de basisschool moest schrijven de enige dingen waarin ik mijn creativiteit heb gestopt. Dat is dus de reden dat dit alles nog onwennig is. Nu heb ik voor deze bundel weinig creativiteit nodig. Vandaar dat ik het ga wagen te schrijven. Ik heb in mijn bescheiden leven nogal het een en ander meegemaakt. Het zijn verhalen die soms nergens op slaan, uit de duim gezogen lijken, en degenen die er niet persoonlijk bij waren, hebben me nooit geloofd. Toch vind ik dat ik ergens de waarheid moet vertellen. Dat de verhalen van mijn leven bewaard moeten blijven, voor wie dan ook. Ik schrijf deze bundel dus om de volgende redenen. Voor mezelf, als een herinnering aan een vervagend verleden. Voor mijn vrienden en degenen die er persoonlijk bij waren, als ode. Voor degenen die mij niet geloven en niet willen geloven, als middelvinger naar hen. En voor degenen die mij niet kennen, maar wel zouden willen geloven, als liefdesbrief. Aangezien ik geen schrijver ben, weet ik niet zo goed wat het doel is van een voorwoord. Is het om het onderwerp te introduceren? Wel nu, deze bundel heeft niet echt een onderwerp. Is het om vooraf extra uitleg te geven en verdieping te bieden? Wel nu, extra uitleg is niet nodig. Ik zou bij God niet weten waarover ik uitleg zou moeten geven en wat er uit te leggen valt. En ik durf niet te zeggen hoe diep deze bundel is. Misschien dat u iets van diepte weet op te graven. Is het om mensen te bedanken? Wel nu, ik zou niet weten wie. Is het om het doel van het werk uiteen te zetten? Wel nu, ik heb geen doel. Buiten dat wat u er zelf in legt. Is het om iets zinnig te zeggen en interessant te lijken? Welnu, hoewel dat alles uit zinnen bestaat, zeg ik niks zinnigs en ik vind mezelf allesbehalve interessant. Is het om iemand anders een objectief waardeoordeel over een werk uit te laten spreken? Welnu, ik zou niet weten wie je over mij zou willen schrijven. Waarvoor is het dan? Ik weet het niet. Toch schrijf ik er een, omdat ik in menig boek een voorwoord zie en het dus een beetje bij het schrijverschap lijkt te horen, waardoor ik nu toch enigszins het gevoel heb goed bezig te zijn. Ik ging dus met de vraag naar mijn uitgever. Jawel, ik heb een uitgever, en u vraagt zich nu natuurlijk af hoe in godsnaam een niemendal als ik, die niets te vertellen heeft, een uitgever zo gek heeft gekregen deze bundel uit te geven. Het lijkt tegenwoordig immers zo te zijn dat je minimaal een paar keer met je kop op de televisie moet zijn geweest om uitgegeven te worden. Want wat heeft die zielige nietsnut van een Wim Jacobs nou te vertellen? Wat heeft hij bereikt in het leven? Vrijwel niks. Niets in ieder geval wat de aandacht van het hele land zou kunnen trekken. En toch heb ik een uitgever. Hoe, vraagt u? Dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Een goochelaar verklapt nooit zijn trucs. Behalve Victor Mitz. Maar goed, ik vroeg dus aan mijn uitgever wat ik zoal met het voorwoord moest doen en hij raadde me aan de toon te zetten. Natuurlijk had ik als leek geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar hij zei het met zo'n vanzelfsprekendheid dat ik besloot het er verder maar bij te laten. Want wat houdt in godsnaam de toon van een bundel in? De ene keer praat ik zo, de andere keer praat ik zo. Hoort u het verschil? Ik ook niet. Uiteindelijk was ik dus op mezelf en mijn pen aangewezen en ik maakte er dit van. Ik denk wel dat ik iets geschreven heb, iets wat het lezen waard is, iets wat voorwoordwaardig is, maar ik zou niet precies kunnen zeggen wat precies, wat het doel ervan is. Het is het relaas van een oude, maar nog niet versleten man, die iets te zeggen wil hebben voor hij de lezer hopeloos op zijn verhalen afstuurt. Zo, als ik u nu nog niet warm heb weten te krijgen voor wat komen gaat, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk dat mij op dit ogenblik niets meer rest dan u vooral veel plezier te wensen. En omdat ik niet precies weet hoe ik een voorwoord af moet sluiten, doe ik het maar gewoon met de vriendelijke groeten van Wim Jacobs. PS, de uitgever heeft me aangeraden, lees verplicht, een disclaimer toe te voegen. Aangezien het inmiddels alweer 2020 is en men in deze tijden alles expliciet vermelden moet om niet verkeerd begrepen te worden. Dus bij deze. Alles wat in deze bundel verteld wordt, is echt gebeurd. Die keer dat ik in de drugswereld belandde door een oud vrouwtje. Jawel, u leest het goed. De titel ligt niet. Ik dacht, om u meteen maar een beetje een gevoel te geven van hoe wonderbaarlijk mijn verhalen zijn, begin ik met een van de bizarste. Nou ja, eigenlijk, nu ik erover nadenk, het gaat nog veel gekker worden dan dit. Want dit verhaal valt misschien nog wel mee. U kunt over een tijdje zelf oordelen. Ook wil ik u nog even waarschuwen. Wellicht vindt u de titel niet heel creatief. Welnu, ik heb al gezegd dat ik geen schrijver ben, dus alle titels zullen net zoveel van creativiteit ontdaan zijn als deze. Maar goed, ik ratel. Ik zou u een verhaal vertellen en tot nu toe heb ik alleen nog maar onzin gepraat. Ik ga vooral nu mijn mond houden, u gaat zelf alles ondervinden. Daar gaan we. Er was een dag waarop ik door de stad liep. Gewoon een beetje liep. Dat deed ik wel vaker, gewoon een beetje lopen, zonder doel. Om me heen kijken, fluiten, zingen, dat soort dingen. Denken aan dingen waaraan je denkt als je student bent. Meisjes, tentamens, manieren om de wereld te redden van de onvermijdelijke ondergang, basic stuff. Ik zal niet zeggen door welke stad ik liep. Ik weet niet precies waarom niet, maar dat voelt als iets wat een echte schrijver zou zeggen. Voor nu zal ik als excuus geven dat ik niet wil dat mensen mij straks komen opzoeken hier. Ik heb al een heel leven aan drukte achter de rug en ik hoopte eigenlijk dat ik het laatste beetje ervan kon doorbrengen in stilte. Dat wil overigens niet zeggen dat ik nog steeds in die stad woon. Ik ben door de jaren heen vaak verhuisd. Dat is kenmerkend voor mij, ik zit nooit stil. Toch zal ik niet zeggen welke stad het is, om u zoveel mogelijk in het duister te laten tasten. Dus om terug te gaan naar het verhaal, er was een dag waarop ik liep. Ik was 21. Nu ik dat zeg, realiseer ik me dat deze verhalen alles behalve chronologisch gestructureerd zullen zijn. En ik dus in elk verhaal jonger dan wel ouder zou kunnen zijn dan in het vorige verhaal. Ik vind het echter stom en in elk verhaal weer opnieuw te moeten zeggen hoe oud ik was. Dat ga ik dan ook niet doen. Waarschijnlijk is het vaker dan niet ongeveer af te leiden uit de situatie en anders zult u moeten gokken. Voor dit verhaal is het echter nodig dat u weet hoe oud ik was. Ik merk dat ik tot nu toe eigenlijk nog steeds niks van het verhaal heb verteld, omdat ik mezelf constant onderbreek. U zult vast denken, wie is deze stuntelaar? Ik had u gewaarschuwd dat ik geen schrijver was en dat blijkt. Maar goed, volgens mij is alles duidelijk en kan ik nu daadwerkelijk het verhaal induiken. Excuses voor het ongemak. Ik beloof vanaf nu zo min mogelijk door mezelf heen te praten. Tot ziens. Er was dus een dag waarop ik liep door de stad. Ik was 21, een jonge, arme student nog maar, en zocht doelloos mijn weg door smalle steegjes en grote pleinen, waar mensen op terrassen lachten en elkaar vroegen of ze het koekje bij de koffie van de ander mochten hebben, als ze het zelf niet meer hoefden. De zon die voorzichtig door de wolken tuurde gaf aan dat de zomer eraan zat te komen. Dat betekende indirect dat mijn bachelor tegen het einde liep. Ik studeerde Nederlands, met een specialisatie in de letterkunde, met een hoofdletter, jawel, en ondanks dat mijn vrienden vonden dat het maar een pretstudie was, was ik toch mooi tevreden dat ik mijn studie nominaal zou afronden. Dat, in combinatie met wat me later die middag te wachten stond, heeft ervoor gezorgd dat ik nog precies weet waaraan ik dacht toen mijn gedachten werden onderbroken. Ik fantaseerde namelijk dat ik na het halen van mijn bachelor een master zou halen, een roman zou schrijven die meteen een bestseller zou worden en dat ik met mijn werk alle maatschappelijke problemen in de wereld zou oplossen. Dat is allemaal natuurlijk niet gelukt, anders had u al wel van mij gehoord. Ik stond net op het punt de Nobelprijs voor de literatuur en die voor de vrede in ontvangst te nemen, toen ik uit mijn dagdroom werd gerukt door een tikje op mijn schouder. Ik draaide me met een lichte grom om en keek in de ogen van een klein, oud vrouwtje. Haar gezicht kwam om van de rimpels, die iets weg hadden van de schors van een eeuwenoude boom. Haar oogleden hingen zo ver over haar ogen heen, dat er alleen nog twee kleine spleetjes over waren. Ze had een bos wit krullend haar, droeg wijde kleding met kleurrijke bloemen en liep met een rollator. Met andere woorden, ze was de klassieke, oude, vrolijke oma die je een vijfje geeft als je langskomt met een goed rapport. Echter leek deze oma allesbehalve vrolijk. Haar witte wenkbrauwen waren gefronst en haar mondhoeken krulden naar beneden. Al kwam dat misschien gewoon door de doorzakkende huid. "Is er iets, mevrouw?" vroeg ik. Ze zei niets en bleef me indringend aanstaren. Alsof ik een schilderij was dat goed van dichtbij onderzocht moest worden om gewaardeerd te kunnen worden. Uit beleefdheid bleef ik stil. Maar ik kreeg steeds meer het gevoel dat mijn hoofd was getransformeerd in dat van een alien. Zo intens staarde ze me aan. "Jij bent het," zei ze uiteindelijk. Waar ik een krakende, vage stem had verwacht, klonk ineens een heldere, scherpe klank. Ze was bewust van wat ze zei en ze was zeker niet gek. De blik in haar ogen en haar stem verraden dat. Alleen hetgeen dat ze zei liet me twijfelen. Pardon, stamelde ik. "Hou je niet van de domme, jongeman. Ik ben dan misschien oud, maar niet gek." Ze zei dat ik moest zoeken naar een jongen in een gele sweater met een rode broek. Ik keek omlaag en dat was inderdaad precies wat ik droeg. En er zijn maar weinig mensen gek genoeg om die kleurencombinatie te dragen. "Ah, maar mevrouw, volgens de mode is..." Maar voordat ik mijn zin kon afmaken, had ze me al bij mijn mouw vastgepakt. "Meekomen," zei ze. En iets in haar stem deed me denken dat ik een mes in mijn ribben zou krijgen als ik niet zou gehoorzamen. Dus volgde ik het oude vrouwtje door de smalle straatjes en over de pleinen, steeds verder bij het centrum van de stad vandaan. Waar was ik in godsnaam beland? Waar ik nog geen 2 minuten geleden vrolijk en zonder zorgen fluitend door de stad liep, liep ik nu als een schoothondje achter een oude vrouw aan die me duidelijk had verward met iemand anders. Op dat moment schoot me een verschrikkelijke gedachte te binnen. Wat als ze de juiste te pakken had? En mij deze middag simpelweg iets naars te wachten stond? Want ja, naar moest het sowieso zijn. Wat er ook gebeuren zou, iets in de blik, de stem en haar pas, zei me dat het niets positiefs was. Ik had zeker weten niet de loterij gewonnen. Tijdens het lopen merkte ik dat ik mijn best moest doen om erbij te houden. Volgens mij had ze haar rollator helemaal niet nodig. Tenzij er raketten aan de wielen vastgebonden zaten. Ik moest gniffelen bij de gedachte van een oude oma die gillend door de smalle straatjes van de stad chased. Na een wandeling van een goed half uur kwamen we eindelijk tot stilstand bij een oude fabriek, net buiten de stad. De fabriek was al jaren buiten gebruik en was in verval geraakt. De gemeente had het nooit gesloopt. Ik keek met opgetrokken wenkbrauwen van de fabriek naar het vrouwtje en weer terug. Wat kon ze hier van mij willen? "Naar binnen," zei ze. En ik gehoorzaamde zonder wat te zeggen. In heel haar doen en laten was geen sprankeltje vriendelijkheid te vinden. Binnen was het donker. Het oude vrouwtje begeleidde me door de enkele gangen voor we in de duistere fabriekshal kwamen. "Wacht hier," zei het oude vrouwtje voordat ze vlug uit het zicht verdween. Het gaf me de tijd om rustig om me heen te kijken. De enige lichtbronnen waren de enkele zonnestralen die naar binnen vielen. Ik probeerde iets op te maken uit de donkere vormen, iets dat me zou vertellen waarom ik hier was. Maar het enige dat ik zag waren de grote schaduwen van de achtergelaten machines. Even kwam de gedachte in me op om me om te draaien en weg te rennen, maar ik had het nare gevoel dat ik bekeken werd vanuit de donkerte. Daarnaast was ik nu toch al zo ver gekomen, dan kon ik net zo goed kijken wat het nu allemaal betekende. Ineens sprong het licht aan. Ik knipperde met mijn ogen en moest even wennen aan de plotselinge felle lampen voordat ik enkele meters verderop, tot mijn verbazing, een groep van een stuk of 5 oude vrouwtjes, die allemaal op elkaar leken, mij aanstaarden. Het leek alsof ze ergens op wachten. "Hoi," zei ik uiteindelijk maar omdat de stilte ondraaglijk werd. Geen van de vrouwtjes beantwoordde mijn groet. "Waar is het?" hoorde ik. Doordat ze zo ver weg stonden en ze allemaal op elkaar leken, was het onmogelijk te zien wie van de 5 deze onduidelijke vraag had gesteld. "Sorry, maar wat bedoelt u precies?" "Ach, jong, we zijn alleen, waar maak je je zorgen om? Je kunt je vrij uitspreken, we willen allemaal hetzelfde." "Echt, het spijt me mevrouw, maar ik heb geen idee waar u het over heeft." "Ik liep gewoon een beetje, minding my own business, en toen werd ik ineens van de straat geplukt." "De coke, jongen, ik bedoel de coke." De woorden hadden mijn mond tijdelijk dichtgemetseld. Had ik dat goed gehoord? Vroeg deze oude dame mij om coke, als in cocaïne? Ik staarde naar de vrouwtjes en langzaam drong de realiteit van de situatie tot me binnen. Ik kon het niet binnenhouden en barstte in lachen uit. "Wat?" beval de oude vrouw die uit het groepje was gestapt en langzaam op me afliep. Het was een ander vrouwtje dan degene die me naar deze plek had gebracht. "Sorry," probeerde ik tussen het proesten door. "Mark..." Ik kon mijn zin niet afmaken. Voordat ik het wist was mijn lach verdwenen en had de oude vrouw een mes op mijn keel gedrukt. Als ik nog 1 lachje uit je strot hoor komen, snijd ik hem door. Ze pauzeerde even, blijkbaar wachtend tot ik iets zou zeggen, maar ik bleef stil. Ze ging verder. "Goed zo. Wel, wij hebben bericht gekregen dat we moesten zoeken naar een 20er. Kort haar, gele sweater en rode broek. Er is niemand zo achterlijk om dat vrijwillig te dragen en mocht mijn zicht mij niet bedriegen, dan draag jij de omschreven outfit. Klopt, toch?" Ondanks de onbewuste belediging knikte ik. "Juist. Dus, deze persoon zou een kilo coke voor ons hebben, klaar voor de verkoop. Dit is onze eerste keer, dus we laten het niet gebeuren dat we genaaid worden door een snotaap. Je gaat mij dus niet vertellen dat je nattigheid voelde en uit de handel bent gestapt. Dat je het bent vergeten of dat je het toch niet hebt. Want mocht je het nog niet hebben gemerkt, het mes op je keel is goed geslepen." "Maar mevrouw," fluisterde ik, hoewel ik mezelf amper kon horen boven mijn eigen hartkloppingen uit. "Ik weet echt niet waar u het over heeft. U heeft zich vergist, ik ben geen dealer." De vrouw keek even bedenkelijk naar me, maar leek toen te besluiten dat ik loog. "Luister jochie, dit is wat we gaan doen. Ons is vandaag een kilo coke beloofd en wij zullen niet rusten voor we die kilo hebben. Je hebt tot het einde van de dag en mocht je het voor de klok 12 uur slaat niet hebben gebracht op deze plek, dan weten we je te vinden." Ze liep me los. "En nu wegwezen," snauwde ze. Ik wist niet hoe snel ik op moest krabbelen en weg moest wezen. Toen ik weer buiten was, scheen de zon op mijn gezicht alsof er niets gebeurd was, maar ik had me nog nooit zo gevangen gevoeld. Met mijn gedachten razendsnel door mijn hoofd schietend, struinde ik terug de stad in. Wat was er net in godsnaam gebeurd? Was het een droom geweest? Ik voelde aan mijn keel en zag een paar druppels bloed op mijn vingers toen ik mijn hand terughaalde. Ja, het was echt. Hoe ging ik binnen een paar uur aan een kilo coke komen? Ik kende er de mensen niet voor en had ook zeker niet genoeg geld om een kilo te kopen. Hoewel ik geen idee had van de waarde, had ik zo'n gevoel dat mijn studentenlening lang niet genoeg was. Ja, dacht ik bij mezelf, ik ben mooi de lul. Op dat moment hief ik mijn hoofd en staarde recht naar de supermarkt. Een idee dat lage kant van slagen had, maar desondanks een van de weinige opties was, kwam in me op. Ik ging de supermarkt binnen en kwam even later weer naar buiten met een kilo poedersuiker en een plastic diepvrieszak. Na enige klooi was het me gelukt de poedersuiker in het zakje te stoppen en binnen een half uur stond ik weer in de fabriekshal met knikkende beentjes. "Dat was snel," zei het oude vrouwtje met het mes nog in haar handen. "Te snel." "Ach, ik zag in dat ik er niet onderuit zou komen. Ik hoefde het alleen maar op te halen. Ik dacht even dat ik jullie te slim af zou kunnen zijn, maar ik zat fout. Hier is het." Ik haalde de zak achter mijn rug vandaan en zag de ogen van de oude vrouw beginnen te stralen. "Geef hier. Eerst de coke, dan het geld." "Eerlijk oversteken," zei ik. De vrouw keek bedenkelijk, maar stemde in. Ze liep naar de groep oude vrouwtjes, pakte hun koffer en kwam weer naar me toe. "Geen trucjes, jochie," zei ze, het mes op mijn borst gericht. Ik zou niet durven. Ik was verbaasd van de zekerheid in mijn stem. Als kleine kinderen die voetbalplaatjes ruilden, staken we over. Het oude vrouwtje inspecteerde de zak, maar leek tevreden. Ze keek naar me op. "Opgesodemieterd, dat ik je gezicht hier nooit meer hoef te zien." "Insgelijks," Fijn zaken met u te hebben gedaan. Ik draaide me om en verliet het gebouw met een veel lichter hart dan de vorige keer dat ik de fabriek verliet. De zon scheen wederom in mijn gezicht en ik voelde me niet langer gevangen, maar opgelucht. Langzaam keerde ik terug naar het centrum van de stad. En daar liep ik weer. Ik zocht wederom doelloos mijn weg door de smalle steegjes en over grote pleinen, waar mensen op terrassen lachten en elkaar vroegen of ze het koekje bij de koffie van de ander mochten hebben als ze het zelf niet meer hoefden. Het handvat van de koffer brandde in mijn hand, de grijns was niet van mijn gezicht te vegen en ik leefde nog lang en gelukkig. Althans, dat is wat ik dacht. Dit verhaal is natuurlijk nog lang niet over. Maar goed, dat is voor latere zorg. Dat was hem alweer. De introductie en het eerste verhaal van Wim Jacobs. Dit verhaal is dus eigenlijk vooral het resultaat van wat ik aan het begin al zei. Dat beeld van Hendrik Groen en de oude vrouw die cocaïne dealen. En het wordt vervolgd. Ik hoop dat jullie deze introductie van de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs leuk vonden en ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je feedback hebben of wil je me gewoon een berichtje sturen, dan kan dat op anchor.fm/verhalenvoorhetslapengaan of via Instagram of Facebook en dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.